Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. En daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Kan je dat voorstellen, broers en zusters? 38 jaar ziek zijn aan hetzelfde. Amen. Voor 38 jaar geen hoop op een mirakel, geen hoop op genezing. Althans, er was hoop, er was een valse hoop. Zo dadelijk meer over. Jezus zag hem liggen, hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. En de Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat, dat is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u, vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen was. Dus die man kende Jezus niet eens. Hè? Hij wist niet wie Jezus was. En later kwam Jezus hem tegen de tempel en toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. Ik heb me altijd afgevraagd waarom Jezus zo cru was tegen die man. Hè? Hij is pas genezen en hij zegt, niet meer zondigen. Wat kan die man verkeerd hebben gedaan voor 38 jaar ziek te zijn? Wat kan die man verkeerd hebben gedaan? Dat Jezus, natuurlijk, we zien heel het verhaal, omdat we bepaalde zaakelementjes missen. Hè? Maar zo dadelijk meer erover. Maar dus, de man krijgt eigenlijk een bestraffing, zal ik maar zeggen, van de Heer. Om te zeggen, waar was het nu weer? 14. U bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergens overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door, daarom doe ik dat ook. Vanaf dat moment probeerde de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn vader, zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijk stelde. Amen, kunnen we even bidden in Jezus' naam. Vader, ik dank u, Heer, voor dit woord, Heer. U heeft gezegd, Heer, dat u steeds aan het werk bent, Heer. Dat God steeds aan het werk is. Vader, ik bid vandaag dat u nu aan het werk mag zijn, Heer, in onze harten, Heer. In ons verstand, dat u een openbaring mag geven, dat u iemand mag wakker maken, Heer. Dat iemand mag wakker schudden, Heer Jezus, halleluja. En een vers vuur mag herstellen, Heer. Dat u blinden mag genezen en kreupelen terug mag doen lopen in uw wonderlijke naam van Jezus. Amen. Jezus voert hier een mirakel uit dat te maken heeft met water, met een bad water, een badhuis. En in Johannes hoofdstuk 9 kan je ook het tweede mirakel lezen wanneer Jezus een blinde geneest. In Johannes hoofdstuk 9, vers 5 tot en met 7, is het geen verlamde, maar is het een blinde. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld, zegt hij. Vers 6, na deze woorden spuwde hij op de grond. En met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Amen. Twee keer dat Jezus hier een mirakel in Jeruzalem pleegt, dat te maken heeft of dat in de nabijheid is van een badhuis. Nu, badhuizen waren een bekende gezicht in die tijd. De Joden gebruikten dat als een plaats van rituele reiniging. Wat moet je daarbij voorstellen? Je kan erbij voorstellen dat dat een groot zwembad is met treden om naar beneden te gaan. En de Joden gingen daar naartoe om, vooraleer als ze de tempel binnengingen, hun eigen ritueel te reinigen. Ja? Je moet denken, elke man en zijn gezin was verplicht om naar de 3 pelgrimsfeesten te komen in Jeruzalem. Dat was 3 keer op een jaar. Dat was met Pasen, met Pinksteren en dan ook nog eens in de herfst was er ook nog eens het Loofhuttenfeest. Ja. Ze moesten dan helemaal naar Jeruzalem gaan en ze moesten daar dan in de tempel een beest gaan een lam gaan slachten. En vooraleer dat ze daar binnen konden komen, moesten ze hun eigen rein maken, wassen. Ja? Dus dat moet waarschijnlijk een heel groot bad zijn geweest. Verschillende baden over Jeruzalem, zodat iedereen zijn eigen kon wassen en verfrissen. Ja? Maar er is een verschil tussen het bad Betsata en het bad Siloam. Ja, het eerste bad, Betsata, daar lagen kreupelen. Hè, we hebben dat gelezen. Hè? Dat waren misvormden, dat waren zieken, dat waren blinden bij dat bad. Maar niet zo bij het bad Siloam. U moet weten dat doorheen het gehele Romeinse Rijk, ja, een nieuwe cultuurwissel bezig was. Hè? Sinds dat de Grieken het over hadden genomen, was er wat dat ze noemen het Hellenisme. Het Hellenisme is het vergriekse van de cultuur. En dat is al honderden jaren aan de gang voordat Jezus kwam. En de Romeinen zetten dat verder en zij proberen dus Griekse en Romeinse cultuur in hun landen dat ze veroverd hadden, proberen ze dat als een standaard te maken. Hè? En natuurlijk, hun eigen goden komen daarbij zien. Hè. Zij hadden hun eigen goden. Ze hadden 101 verschillende goden. Een god voor dit, een god voor dat. En standbeelden overal. En natuurlijk, zij waren heidenen. Zij geloven niet in één god. Ze hadden een god voor alles. En nu, wat blijkt? De god van geneeskunde. De god van medicijnen en genezing. Die noemde Asclepios. Iemand alles van gehoord toevallig? Asclepios, je zult hem wel herkennen. Aan zijn symbool. Hij had een symbool met een stang en met een slang. Ja? En daarvan krijgen wij ons symbool in een apotheker, hè, vandaag. En de geneeskundige orde, die hebben ook allemaal zo'n symbooltjes. Dat komt allemaal van de Griekse cultuur van zoveel duizend jaar geleden. Hun tempel dat ze hadden. Zij hielden allemaal slangen in de onder. Ja, het is een raar beeld waarom dat ze slangen met geneeskunde gaan samen doen. Misschien komt het uit de mythe van Mozes. Weet je wel, Mozes met de bronzen slang die hij omhoog moest heffen en iedereen die ernaar keek werd genezen. Ik denk dat het daar, dat is echt gebeurd in de Bijbel, dat kunnen we lezen. Amen. En dat is dan een verhaal geworden, dat is dan een legende geworden. En dat heeft zich waarschijnlijk gemengeld met andere heidense culturen. En zo is dat dan een Griekse god geworden. Asclepios. Ja? Hij is al sinds eeuwen het symbool voor artsen. Ook voor apothekers wordt dit symbool gebruikt. Met de staf en een schaal waar de slang uit wordt gevoed. Hè. Dat is zo'n schaal en de slang die er aan... Je kunt dat wel eens zien. In ieder geval, het maakt nu niet uit. Maar wat belangrijk is, men heeft altijd getwijfeld of dat bad Betsata wel heeft bestaan. Of dat Johannes een fout heeft gemaakt. Want er staat, hè, als we lezen, dat er een bad was met 5 zuilengangen. En het is pas voor kort in de jaren 60 dat door archeologie in die gebied, dat men dat bad heeft teruggevonden. Inderdaad met 5 zuilen, zoals Johannes het zegt. En wat belangrijk is, in de nabijheid vond men een tempel van Asclepios. Wat is er waarschijnlijk gebeurd? Want geleerden geloven nu dat het zwembad, als je dat zo mag noemen, dat badhuis, en de aangrenzende tempel zijn opgericht door het Romeinse garnizoen ter ere van Asclepios. Asclepios, de god van genezing en geneeskunde, had overal badhuizen, of zij pakte badhuizen van de Joden, en zij veranderde dat in hun eigen god. Hè? En er kwam daar allebei mysticisme rond, hè? Wanneer het water begint te bubbelen, dan gaat dat genezen, en dan kunnen genezen worden, en dat is helend, en dat was een plaats van visioenen en transzetting, en je kunt er wel iets bij voorstellen, denk ik. En dus in die tijd van Jeruzalem, in de tijd van Jezus, was het bad Betsata geen Joods bad meer. Waarom zouden daar anders al die kreupelen, al die blinden, diegenen die de Joden zeker niet in hun buurt willen hebben, die onreine mensen, waarom zouden die daar allemaal zitten als al de Joden daardoor zouden moeten gaan om zogezegd rein te maken, maar ze zouden direct onrein worden gemaakt door die blinden en door die melaatsen die er allemaal aan de kant zouden zitten. Nee, dit was een bad, een heidens bad geworden, dat in naam van de god Asclepios u zou genezen. Maar daar komt Jezus. Jezus is niet bang om in een tempel binnen te komen vol met hekserij. Jezus is niet bang om binnen te komen in een heidense verafgodingssetting. Amen. Als je dit element weet, dan komt het verhaal iets meer tot zijn leven. Amen. Mensen dachten, als ik in het water kan, dan kan ik genezen. Het water zou moeten bewegen. Er zou gezongen moeten worden tot de goden. Mensen zouden visioenen krijgen enzovoort. Maar het was helemaal niet van God. Het was heidens, het was afgoderij. Amen. En ik snap nu waarom dat al die kreupelen daar zouden zitten. Het Joodse geloof bracht hun geen redding. Het was een doodsgeloof geworden. Het was een geloof van letters en wetticisme geworden. Ze hadden allemaal profetische beloftes en ze verder, maar ze geloofden er niet. Zolang dat ze maar hun status quo konden behouden, was het oké. En dus mensen gingen weg van het streng religie met hun wetten en reinigingswetten. En we mogen zelfs niet in de buurt komen van die mensen. Ja, wat doet een mens dan? Gaat op zoek naar iets anders. Hoe bent u in de wereld voordat je tot de Heer bent gekomen? En je bent op zoek naar iets religieus, naar iets spiritueel. Hè? Je gaat op zoek naar andere dingen, want je bent teleurgesteld door het katholicisme, het christendom. Omdat je iets hebt meegemaakt van iemand dat zo gezegd God voorstelt en die is helemaal niet hetgeen dat je hebt gedacht. Er zijn dingen gebeurd in de katholieke kerk, in de protestantse kerk. Iedereen heeft zijn slechte dingen. Amen. Maar dat betekent niet dat er een God is die leeft en om ons geeft. Amen. Dat betekent niet dat er een God is die op zoek gaat, die doorheen zijn kerk op zoek gaat naar de blinden en naar de kreupelen. En we moeten niet bang hebben, mijn broeders en zusters, als er mensen vastzitten aan hekserij en afgoderij en allerlei verschillende goden. Hè? Want God is gekomen om te spreken. Amen. We hebben niet een ritueel nodig. We hebben geen water nodig dat we moeten beroeren om te zeggen van nu kun je erin en worden gered. Amen. We hebben wel de waterdoop. Amen. Dat ons een nieuwe identiteit geeft. Amen. Maar we hebben het woord van God nodig om te spreken. Halleluja. Nieuw leven. Halleluja. In de dode beenderen. Dank u Jezus. Halleluja. 38 jaar was deze man. En op een dag komt Jezus binnen. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was. Met andere woorden, hij had opdracht gekregen van zijn vader om te komen. En hij zegt tegen hem, wilt u gezond worden? Vers 6 is dat. Nou, dat ging nog eens eventjes. Wilt u gezond worden? Nu begrijp ik de vraag. Ik heb altijd gedacht van, ja, natuurlijk wilt u gezond worden, Heer. Wilt u gezond worden? Maar hij zat in een verafgoden, in een tempel vol met afgoden. En ziek antwoordt, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta, pak je mat op en loop, en meteen werd de man gezond. Blijkbaar wist deze kreupel niet wie Jezus was. Hij had geen geloof in Jezus. Hij had nog niet van Jezus gehoord, hij wist niet wie hij was. Hij noemt hem gewoon als beleefdheidsvorm Heer. Hè? Dat wil niet zeggen de Heer, maar gewoon Heer, zoals ik zou zeggen, hè, meneer. Hè, sorry, maar ik zit hier, het water als dat begint, ik ben te traag. Wat er gaande was, en geleerden zeggen dit, omdat er twee verschillende baden waren. Er was een hoger gelegen en een lager gelegen bad. En die waren samen gekoppeld. En in het lage gingen de mensen, in het hoge was vers water. En als het water dan wat fel begon te worden, dan zetten ze kleppen open. En dan stroomt het water van het hoog naar het laag. En wat doet dat? Dat begint te borrelen. Ja? Mensen dachten natuurlijk dat dat niet spiritueel was. Dat was gewoon iets heel natuurlijk. Dat die priesters van die badhuis, van die Asclepios, natuurlijk zeiden te zeggen, mannen, een engel gaat komen. Hè? Een engel of weet ik veel gaat komen en als dat begint te rollen, dat is jullie kans. Waarschijnlijk moesten ze dan nog geld betalen of iets anders doen en allerlei dingen mee gemoeid. En dus zij dachten van, ja, dat is mijn kans. Maar niemand op die 38 jaar was hij geen één keer blijkbaar de kans had gehad om genezen te worden. En Jezus zag hem liggen en ook al had hij geen geloof in de Heer. En het maakte gewoon niet uit, want de Heer zei, ik ga vandaag redding brengen naar jou. Amen. Geloof of geen geloof. Amen. Ik ga redding brengen naar jou. En soms moeten we ook, als we in een situatie worden geconfronteerd met ongeloof, laten we niet bang zijn, broers en zusters. Laten we het woord spreken. Amen. Laten we doen wat Jezus deed. Want Jezus zei, u zult dezelfde zaken doen. Nog meerdere zaken dan deze zullen jullie doen. Amen. En bid daarom tot de Heer. Heer, geef me moed. Geef me moed om hetzelfde te doen als jou, Heer. Geef me moed om die mens aan te spreken. Geef me moed, Heer Jezus, om u te verkondigen. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Geef me moed om blinde, Heer, terug het zicht te geven. Spiritueel blind om een woord, Heer, van compassie. Om een woord van bemoediging te spreken in hun leven. Halleluja. Hier is een God die binnenkomt. Die heeft geen trucjes nodig. Die heeft geen bewegend water nodig. Die heeft geen kwakzalverij nodig. Hij spreekt en het gebeurt. Amen. God zou laten zien dat zijn Messias op aarde is gekomen om de werken te doen van God. Om de mensen hun ogen te openen dat Jezus krachtiger is dan de goden van deze wereld. Amen. We hebben een Jezus, halleluja, die krachtiger is dan de goden van deze wereld. Amen. En we hebben hem nodig in ons leven. En dat mensen in de wereld hebben hem nodig in hun leven. Amen. Zonder geloofsdaad. Zonder iets te doen aan zijn kant. Genas Jezus deze man. Nadien kwam hij de man terug tegen. En ik heb het juist ook al gezegd. Ik heb nooit begrepen waarom Jezus zo kortaf was. Hij zegt zondig niet meer. Wat kan deze Jood 38 jaar lang met een ziekte zo verkeerd hebben gedaan? Want hij was een Jood. Hè? Hij werd aangesproken op de Sabbat dat hij zijn mat niet mocht dragen. Hè? Wat trouwens geen Sabbatsregel was. Dat was gewoon een bijregeltje dat de fariseers hadden gemaakt. Hè? Dus hij was een Jood. Maar wat kon deze man 38 jaar verkeerd hebben gedaan? Wel, hij is beland in afgoderij. Hij heeft zijn God opgegeven voor een valse God. Hij heeft de aanbidding van de Heere God, Yahweh God. Amen, er is maar één God. Buiten mij is er geen één. Buig u niet voor andere idolen. Niet van dingen in de hemel, op aarde of onder de aarde. Buig u daar niet voor. Hij had dat ingewisseld, dat gebod, voor afgoderij. En dus nu begrijp ik waarom Jezus zegt, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer. Anders zal u iets ergers overkomen. En dat ergers is natuurlijk zijn eeuwige lots. Bestemming. Amen. God had nu duidelijk gemaakt in die man zijn leven, er is maar één God. Er is maar één genezer in Israël. Amen. Halleluja. God wil vandaag duidelijk maken naar ons toe, naar u toe, dat er maar één God is. Eén Heer. Halleluja. Niemand anders verdient alle eer en glorie. En we kunnen afgeleid worden in deze periode. We kunnen onze ogen op van alles en nog wat gaan richten. En als we te veel nieuws gaan bekijken, dan worden we depressief. Amen. De Heere zegt, richt je oog op mij. Richt je aandacht op mij. Halleluja. Er is nog een krachtige profetische boodschap geweest een paar dagen geleden. En het is niet zoals al die andere boodschappen dat je misschien leest. Of visioenen of dromen dat je hoort. Maar dit was heel to the point. Hij zegt, richt je aandacht op mij. Houd je aandacht weg van de fake news. Houd je aandacht weg van alles wat er rondom jou gebeurt. Maar blijf op mij vertrouwen. Blijf mij aanbidden. Wees niet angstig. Ik ben bij je. Ik ga je niet afvallen. Amen. Dat is wat de Heer sprak. Ik weet, dat het staat in de Bijbel. Maar vandaag de dag zijn mensen op zoek naar extra Bijbelse visioenen en dromen. En we willen weten wat er gaat gebeuren. En het teken van het beest. En dit en het masker. En al die complottheorieën en doemzeggen. En misschien zit daar iets van waar tussen. Misschien is het allemaal een hoop bocht, zoals we zeggen. Ik weet het niet 100% zeker. Maar wat jij moet doen, wat wij moeten doen, weten dat er één God is. Eén Heer, halleluja. Eén waarheid, één genezer die alle lof en eer en glorie verdient. En we kunnen maar beter heel dicht bij zijn hart blijven. Nu is niet de tijd om af te vallen. Nu is niet de tijd om af te glijden in afgoderij. Amen, want er komt een grote verleiding over de wereld. Hè. Er is een grote verleiding om de leugens te geloven. Hè. Het aantal misinformatie, je kan het bijna niet meer weten. Maar je weet wel één ding, er is één God, één Heer. Hij is in mij, hij is met mij, hij is voor mij. Halleluja, hij heeft mij gezegend. En mij en mijn familie, ik en mijn familie, wij zullen de Heer dienen. Amen. God wil in uw leven duidelijk maken dat je genoeg hebt aan hem en zijn offer voor ons. Amen. Je hoeft niet de ene profeet na de ander te raadplegen. Amen. Ook al zijn die mensen nodig, maar er zijn er zoveel en zoveel stemmen en ze spreken elkaar tegen. Twee weken geleden heb ik een profetie, een droom, een visioen van een man die zegt wat, een geestgevulde man. Hij had een droom gekregen in december over mensen met maskers en ziektes en virussen dat ging verspreiden over de wereld. Dat is allemaal uitgekomen. Ja? Heeft dat wel niet online gepost. Dus makkelijk om dat nu te zeggen dat je dat in december hebt gehad. Maar alles wat. Maar hij heeft nu een nieuwe droom gekregen. En dat ging over de periode van tussen september tot november. Hij zag dat duidelijk in zijn droom en een kalender. En Amerika ging ten onder. En Chinezen en Russen gingen binnenkomen. En er ging heel veel banken die gingen ontploffen, geld in de lucht, als het schaumzeep in Amerika. Hè. Dus veel mensen geloven, maar aan deze morgen hoor ik een andere profeet. Je zegt, nee, je moet er nog niet naar kijken, de tijd van de antichrist is nog niet gekomen, China en Rusland gaan niet binnenvallen. Dus je zegt helemaal het omgekeerde van wat die andere profeet. En dan denk ik, ja maar heer, wie is hier nou de echte, wie is hier nou de vals? Weet wat, het maakt me allemaal niet uit. Ten eerste is het in Amerika. Nee, het maakt wel. Maar als je je daarin gaat verdiepen, en je gaat die geloven, en dan zegt het die, dan gaat het van links naar rechts. Van links naar rechts. Er zijn mensen die elke profeet volgen op Facebook. Je wordt er een ozel van. Je wordt er een ozel van. En die zegt zo en die zegt zo. En hou het bij wat je reeds hebt gekregen in deze situatie, mijn broers en zusters. Amen. Log in op woensdag. Amen. Hou het bij dezelfde stem. Amen. Hou het hier. En dat wil niet zeggen dat je naar andere mensen mag leiden. Maar wees voorzichtig daarbij of je gaat verschillende, je gaat zot gemaakt worden door de verschillende stemmen. Ik wil vandaag maar zeggen, God wil u in uw leven duidelijk maken. Hij is genoeg. Halleluja. Uw relatie met hem is genoeg. Uw persoonlijke relatie met hem is genoeg. En af en toe moeten we op onze knieën gaan. Halleluja. En zeggen van, Heer, ik weet er niks van. Heer, ik heb allemaal dingen in mijn hoofd dat ik denk dat waar is, Heer. Maar ik wil het allemaal neerleggen. Ik wil het allemaal wegdoen. En jij vervangt elke leugen dat ik heb geloofd, Heer. Vervang het door waarheid. God is niet bang om binnen te komen in je leven. Om in je afgoderij binnen te komen en je te confronteren met de zwakheid van je eigen goden, de kleine goden. Hè? Met de kracht van wie hij is en wie jij kan zijn in hem. God is niet bang. Jezus was niet bang. Velen, als ze dit verhaal horen, zeggen van Jezus zou dat niet hebben gedaan. In zo'n tempel binnengegaan. Dat kan niet. Dat is een onreine tempel. Jawel. Hij ging aan tafel zitten met prostituees, met tax collectors, hoe zeg je dat? Tollenaars, dankjewel. Hij ging daar waar de mensen, de kreupelen, de blinden, die aan de kant van de maatschappij werden gezet. Jezus ging aan tafel met hem. Waarom zou hij niet in een tempel gaan? Omdat zijn vader hem heeft gezegd, daar zit iemand die al 38 jaar zit. Ik wil dat je een voorbeeld maakt van wat ik kan doen. Dat ik niet bang ben. Ik ben geen God die, wanneer hij geconfronteerd wordt met valse goden en hekserijen, zegt van, oh mannen, trek je plan, dit kan ik niet aan. Amen. Halleluja. Nu, dit verhaal krijgt nog een diepere dimensie. Als we het volgende gaan lezen. Halleluja. Dank u, Jezus. Vers 16. Dus de man ging tegen de Joden zeggen wie dat was. En vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijkstelde. Zie, Jezus ondermijnde helemaal de Sabbat niet. Het was hun versie van de Sabbat. Hè. Ze hadden allerlei regeltjes. Hè. En de Joden, zoals Johannes ze hier in zijn evangelie noemt, zijn eigenlijk de religieuze autoriteit van Jeruzalem. Hij bedoelt daar niet mee het hele volk, hè, de Joden. Hij bedoelt specifiek in zijn evangelie de Joden. Dat zijn zo de religieuze elite. Dat zijn zo degenen die de regeltjes opstellen. Dat zijn zij die de macht hebben in Jeruzalem. Dat zijn zij die eigenlijk bepalen wie rabbi wordt en wie geen rabbi wordt. Ja? Dat zijn zij die bepalen wie een diploma krijgt en wie niet. Wie een kaartje krijgt van hun en wie niet. Ja? In onze vereniging geven we ook zo kaartjes af, zo. Dat is is geen onderscheiding of zo. Dat is gewoon een teken van dat we behoren bij de organisatie. En dat je bent getest geweest, snap je? Dat we niet zomaar iedereen een diploma hebben. Maar zij waren die autoriteit. En waarom dat ze vooral kwaad waren op Jezus, is omdat hij mirakels deed in zijn eigen naam. En nog straffer in de naam van God. Hij claimde dat hij de zoon van God was en dat hij de autoriteit had van God om het te doen. Autoriteit van God en geen autoriteit van de tempel, van de religieuze elite. Dat was een straf, hoe moet ik het zeggen, een confrontatie. Want zij, de reden waarom dat ze Jezus uit de weg wouden doen, was vooral uit jaloezie. Was vooral omdat ze bang waren dat zij hun positie gingen verliezen. Amen. Jezus genas een verlamde, hij genas een blinde, hij genas melaats en hij deed het buiten de autoriteit van de Joodse religieuze elite. En dat kunnen we niet hebben. Je man moet weg. Als hij zo doorgaat, gaat iedereen dat beginnen te doen. Dan zijn we onze positie, zijn we onze invloed kwijt. En dus zij zetten Jezus uit de weg, de Messias van God. Hij die kwam om zich te presenteren als Gods Messias, de nieuwe koning van Israël. Zetten ze uit de weg omdat zij koning waren en hij wou niet, Jezus wou niet onder hun staan. Jezus wou niet onder hun naam, onder hun autoriteit werken. En dus waren ze van plan om hem weg te zetten. Nu, waarom zeg ik dit? Omdat het volgende dat ik lees, en ik ken hiermee, is heel interessant. 2 Samuel hoofdstuk 5. Ja. Jezus genas een verlamde en een blinde aan een badhuis. En de Joods religieuze elite van Jeruzalem zijn er allemaal getuigen van. En toch hebben ze hem gemist als de uitverkoren van God voor zijn natie. Ook al deed hij de tekenen, toch hebben ze hem gemist. Toch hebben ze hem niet erkend. En hier is een opvallende parallel met het Oude Testament. Hier, 2 Samuel 5, zijn we? Yes. Lees even mee. Dat is een verhaal van David. En David is gekroond als koning. Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden tegen hem: hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. Ook vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. De Heer heeft u beloofd: jij zult mijn volk Israël wijden. Jij zult vorst over Israël zijn. De oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron. Daar sloot koning David ten overstaan van de Heer een verdrag met hen. En ze zalfden hem tot koning van Israël. Oké. Dus David is koning van Israël. Ja, van het noordelijke deel, van het zuidelijke deel. Hij is gezalfd, iedereen herkent het. Nu gaat David naar Jeruzalem. Om zijn troon in te nemen, want daar was de troon. Maar er was een probleem. Daar zaten de Jebusieten. Jebusieten zijn inwoners van Jeruzalem. Oké? Let op, het heeft een parallel met wat Jezus heeft gedaan. Let op, vers 6. De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem waar de Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David: u komt er niet in. Sterker nog, de lammen en de blinden zullen u verjagen. David komt er niet in. Zij waren tegen het koningschap van David. Zij wouden David niet in hun stad. Zij wouden hem niet als koning. Ze wouden niet dat hij zijn troon in Jeruzalem zou zetten en dat het de stad van David zou worden. Nee. Toch veroverde David de bergvesting van Zion, de huidige Davidsburcht. En hij verklaarde: wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En wat de lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart. Hij vervloekt ze met andere woorden. Daarom zegt men: lammen en blinden, die komen het huis niet in. Wat heeft dat nu te maken met Jezus? Jezus die zichzelf kon presenteren als koning in Jeruzalem, wordt ook afgewezen door de huidige Jebusieten, de religieuze elite, de Joodse elite. Amen. Maar wat doet Jezus in plaats van wat David doet? David deed, het verschil is, hij kwam de lammen, halleluja, hij kwam de blinden genezen. Amen. Halleluja. Als afstammeling van koning David. Jezus is een afstammeling van koning David, ja. David die de inwoners van de stad Jeruzalem vervloekte, omdat ze zijn autoriteit bespotten, omdat ze hem niet als Gods koning herkennen, deelt Jezus nu Davids eer door te worden afgewezen door de nieuwe Jebusieten van Jeruzalem. Ze maken hetzelfde mee, maar in plaats van een vloek geneest hij diezelfde twee groepen die David vervloekte, de blinden en de lammen. Prijs en naam van Jezus. Amen. In dit bad, in dit water, amen. In dit bad, halleluja, deed Jezus één van die twee identiteitsverhullende mirakels met enorme spirituele gevolgen voor een nu blind en een gebroken Israël. Amen. Zij die werkelijk blind waren, zij die werkelijk gebroken waren, was de religieuze elite. Maar Jezus komt om dat juk af te werpen, om te breken. Hij komt om te tonen: als je blind bent, ik kan u genezen. Halleluja. Je zit in afgoderij. Je bent blind en je gebroken, maar ik kan het genezen in de naam van Jezus. Amen. Maar ze hebben hem gemist. Ze hebben hem gemist. Juist zoals de Jebusieten bij David hebben gezegd: je komt er niet in. Ja, blinden en lammen kunnen David zelfs afweren. Zo zwak ben je. Maar de Heer heeft het recht gezet. In de naam van Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Ik ben er zeker van dat de Heer in gedachten had. Weet je nog zoveel duizenden jaar geleden? David. Maar ik ben een afstammeling van David. En in plaats van ze te vervloeken, ga ik ze genezen. Amen. Halleluja. Blinden en lammen gaan mij niet tegenhouden. Amen. En ik ga ze niet tegenhouden door te vervloeken. Ik ga ze loslaten door ze te genezen. En zo de glorie van het koninkrijk van God laten zien. Amen. Spijtig genoeg hebben ze het gemist. Maar ik bid vandaag en ik vraag u vandaag. Mis hem niet. Halleluja. Mis hem niet vandaag. Mis zijn koningschap niet vandaag. Halleluja. Dank u, Lord. Kunnen we allemaal even recht staan in de naam van Jezus. Dank u, Lord. Halleluja. Halleluja. God van de redding. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Kosvandaranamassa.